Welkom bij deze nieuwe aflevering van Data Talks, de podcast van DataSense en DataVice, waarin we praten met experten over hoe zij omgaan met data en hoe jij data inzetbaar kan maken binnen jouw organisatie. Mijn naam is Arena.
En ik ben Dalai Lama.
De LLM van DataSense. En vandaag hebben we bij ons aan tafel Hans Heremans van Bank van Breda en Ferre Janssen van DataSense. Welkom. Hans, kan je jezelf even kort voorstellen wie je bent en wat je doet?
Ik ben Hans Heremans. Ik ben de data manager bij Bank van Breda. Data is een IT-aangelegenheid bij Bank van Breda. Enfin, data is natuurlijk breder dan dat, maar het datateam valt onder de IT-afdeling. En wij zijn end-to-end verantwoordelijk voor alles wat met data te maken heeft. Dat gaat van een stukje operationele rapportering, wettelijke rapportering, maar ook zorgen dat de data scientists de juiste data krijgen, dat die netjes in het juiste formaat aangeleverd wordt, tot onze business ondersteunen bij het self-service BI-verhaal, dat we toch een beetje op een managed manier aanpakken. Ik werk nu een tweetal jaar voor de bank. Daarvoor heb ik ook een consultancy verleden. Dat was de allereerste stapjes in de werkwereld. Ik ben jaren DBA geweest en dan altijd een hart voor data gehad. Altijd geïnteresseerd geweest in databases, datastromen in kaart brengen. En dat heeft mij via een tussenstapje bij Wolters Kluwer bij de Bank van Breda gebracht, waar ik de kans gekregen heb om een nieuw dataplatform te ontwikkelen om de bank te ondersteunen bij beslissingen en rapporten.
En die interesse in data, waar komt die vandaan?
Goh, ik denk dat dat al begonnen is tijdens mijn studies, waar we op een gegeven moment een vakje gegevensanalyse hebben. En dat was wat datamodellering en entiteiten leren. En dat is altijd het fijnste vak geweest dat ik ooit gehad heb. Dus ik denk dat dat ook zo wat begin geweest is van als ik dan toch iets in IT moet gaan doen. Wat zelden uit te leggen is aan andere mensen. Als ze vragen, wat doe jij eigenlijk van je job? Dan was het ook data, het stukje dat er wat bovenuit stak.
En als je nu aan iemand moet uitleggen wat je doet als job, wat zeg je dan?
Ja, ik doe daar vaak lacherig mee en dan zeg ik zo weinig mogelijk. Wat in wezen misschien ook wel zo is, omdat ik een fantastisch team achter mij heb, die vaak het echte werk wel doet. Maar mijn belangrijkste rol is ervoor te zorgen dat we een beetje de lijm zijn binnen de organisatie wat data betreft. En een beetje de evangelist om ervoor te zorgen dat data op de juiste manier gebruikt wordt in een organisatie. En ook een beetje aangeven waar de gaten zitten. Hè? Van soms zijn er wel opportuniteiten die niemand ziet en die probeer ik zo goed mogelijk in te vullen.
Kan je meer toelichten hoe dat jullie data inzetten bij Bank van Breda?
De bedoeling is eigenlijk, of waar dat we heel, heel sterk naar streven, dat is om data zo veel mogelijk te hergebruiken binnen de organisatie. Dus heel het verhaal van stovepipes of silo's proberen we zoveel mogelijk weg te krijgen. Met de bedoeling dat informatie die we moeten aanleveren aan de Nationale Bank, want we zijn een bank, een zeer gereguleerde omgeving. Overheid wenst bijzonder veel van ons te weten. Maar dat is vaak heel interessante informatie die ook gebruikt kan worden voor strategische beslissingen of om commerciële rapportering op te bouwen, om onze accountmanagers te ondersteunen. De idee achter ons platform en de manier waarop dat we werken is eigenlijk de load once and consume many strategie, waarbij dat we dezelfde data zo breed mogelijk beschikbaar stellen, ook op alle niveaus binnen de organisatie, wat op zich dan ook wel een aantal uitdagingen met zich meebrengt. We zijn een bank, het gaat om data security, het gaat om data governance, niet iedereen mag alles zien. Maar we willen de mensen wel zo zelfredzaam mogelijk maken om zelf zeer autonoom beslissingen te nemen. Een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld, onze accountmanagers hebben een zeer grote autonomie, maar je kunt mensen alleen maar beslissingen laten nemen als ze ook alle informatie hebben om die beslissing te nemen. En zo heb ik een tijdje geleden een verhaal van een van onze klanten. En die zei van ja, ik was een huis in de Ardennen aan het bouwen. En ik zat een beetje in de rats. Ik had 50.000 euro tekort omdat er ja, iets onverwacht voorgevallen was. Ik vond het zo fijn om naar mijn accountmanager te bellen, één telefoontje en zeggen van ik heb 50.000 euro extra nodig. En dat dezelfde dag dat dossier nog gesloten werd, die zei van ja, ik heb die vraag gesteld. 3 uur later belde mijn accountmanager terug. Het is allemaal in orde. Ga even naar hun online banking app, zodat je die lening digitaal kunt ondertekenen en het is klaar. Ik heb met mijn eigen bank jaren geleden wel heel andere dingen meegemaakt. Dus dat vind ik wel heel knap. En dan denk ik, ja, waarom kan die accountmanager dat autonoom beslissen? Omdat hij alle informatie heeft en dat hij daarmee aan de slag kan.
En dat zit dan in een platform dat jullie voor hun ter beschikking stellen voor de accountmanagers?
Ja, wij zijn een zeer gespecialiseerde bank, ook een hele, hele kleine bank. Dus we werken enkel samen voor samen en voor ondernemers en vrije beroepers. Dus dat is echt een niche. En dat maakt ook dat ons bankair platform, dat ook een heel specifiek platform is. Dus we hebben één core banking systeem dat doorheen heel de bank gebruikt wordt. En dat is eigenlijk ook ja, de toegangspoort voor iedereen die binnen de bank werkt en waar dat alle informatie ook ter beschikking is. Wat ons wel een soort van strategisch voorbeeld geven, omdat wij op dat vlak bijzonder weinig legacy hebben. Er is geen mainframe, er zijn niet 101 andere satelliettoepassingen of applicaties. Het zit allemaal in één systeem, wat mij persoonlijk ook wel een hele gelukkige datamanager maakt, omdat het volume van databronnen toch relatief beperkt is ten opzichte van andere plekken waar ik in het verleden al geweest ben.
Ik merk ook een heel klantgerichte filosofie bij Bank van Breda. Allee, wat je nu ook al net hebt uitgelegd, zomaar even kunnen bellen en een lening online afsluiten, kan handig zijn.
Ja, ik wil nog even zeggen, dat lukt niet voor alle cases natuurlijk. Online geld en een lening afsluiten.
Ik kan niet zomaar bellen voor een lening. In iedere aflevering stelt onze eigen LLM ook een vraag. Meestal eentje waar we zelf niet op zouden komen. Dus ja, altijd te kijken of dat effectief is gebeurd. Ben je er klaar voor?
Klaar ben je nooit, denk ik.
Nee, je had het er straks ook al gezegd voor de aflevering.
Je hebt meer dan 20 jaar ervaring in IT en data management. Hoe zie je deze gebieden zich in de komende decennia ontwikkelen? Vooral met het vooruitzicht van cloud-technologie?
Ja, ik denk dat het antwoord al een beetje in de vraag zit. Als ik kijk naar hoe ik ooit met data begonnen ben, dan was je de expert als je de boek had. Want er was nog, ja, het internet was zo de eerste stapjes aan het zetten. Maar als je echt heel specifiek kennis wilde hebben, dan moest je een boek kopen. En degene die het boek gelezen had, dat was de grote expert. Ik ben zo ooit de expert geweest in VBA in combinatie met een Oracle database. Waarom was ik de expert? Omdat ik de enige was die de boek had. Ondertussen is de wereld zo complex geworden. Als we kijken naar cloud-technologie en een dataplatform in Azure. Vroeger kwam je weg als je een goede data-architect was en als je entiteiten en datamodellen kon bouwen die heel innovatief waren en die mooi herbruikbaar waren, dan kon je het prachtigste systeem van de wereld neerzetten. Vandaag kan je dat enerzijds al niet meer alleen en komt er zoveel extra bij kijken wat vroeger nooit een probleem was. Je had een database en dat draaide op een server en daar hadden een aantal mensen toegangen toe en een aantal tools hadden daar access toe. En dan was je klaar. Vandaag de dag heb je cloud-architecten nodig, heb je netwerkspecialisten nodig, een firewall iets wat niet meer weg te denken is in de opzet van zo'n platform. Dus ik zie die complexiteit op dat vlak heel, heel hard groeien. Plus dat mensen ook veel meer zelfredzaam willen zijn. Dus het gebruik is heel sterk toegenomen. Wat dan weer uitdagingen brengt op data governance en data security. Dat is dan het andere luikje. En vandaag is de AI-wereld helemaal opengebroken. En vraag ik mij soms ook wel af van hoe gaan we ervoor zorgen dat al die AI-initiatieven die nu vandaag de dag als paddenstoelen uit de grond schieten, hoe gaan we die op een goede manier integreren in onze andere toepassingen? Want een experiment doen in AI is eentje en er komen hele mooie resultaten uit. Maar je moet ook nog zorgen dat dat heel breed gebruikt wordt. Wat betekent dat dat in je back-office toepassingen geïmplementeerd moet worden? Lijkt mij ook wel iets waar dat we goed moeten over nadenken van hoe dat we dat in de toekomst gaan doen.
En ik denk dat, zeker met al die nieuwe tools, dat de drempel om ermee te beginnen veel lager is. Maar je hebt wel juist de mensen nodig voor ermee aan de slag te gaan.
Ja, want anders krijg je terug een soort van chaos. Ik zeg dat altijd van, wat willen we doen? Willen we vooruit gaan in structuur of willen we gewoon dezelfde chaos met nieuwe tools?
Ja, maar dat was vroeger wel meer het geval, denk ik. Hè? Dat je een supergroot datateam nodig had om dingen waar te maken. En nu dan eigenlijk met die nieuwe technologie zou dat niet meer mogen.
Ik denk dat dat zeker helpt, nieuwe technologie.
Alleen ook natuurlijk de verbrede kennis. Hè. Je moet het boek niet meer hebben.
Maar toch is het boek, moet de kracht van het boek niet onderschatten. Nee. Want sommige dingen die dat heel normaal zijn in day-to-day van een data engineer, vinden online redelijk weinig informatie voor. En is het nog altijd de boek uit 1970 dat je moet hebben. Hè.
Ja, want ik klag er vaak mee van als het gaat om datamodellering en dan hamer ik op stermodellen en zorgen dat dat mooi gestructureerd is en al die zaken. En ik klag er dan mee, dan zeg ik van ja, kijk, die Kimball en die Inman, die hebben die modellen uitgevonden of gepresenteerd en naar buiten gebracht toen als ik met Lego-blokken aan het spelen was. Ik zeg, maar dat staat er vandaag de dag nog altijd. Hè. Je mocht dat niet weggooien. Ja.
Dat zijn de twee boeken die dat wij meerdere keren hebben. Voor de rest hebben we alles maar één keer. Ja. Het staat dan in de bibliotheek hier. Maar die hebben we meerdere keren.
Want bibliotheek hier. Ja. Die heel lang. Ja.
Maar die twee, die zijn super belangrijk. En dan vooral Kimball.
Ja, inderdaad. Ik vind dat ook. Ik heb dat ooit op mijn vorig werk bij Wolters Kluwer, dan moest ik voor de directie een presentatie geven over datavirtualisatie. Ik had er een idee van hoe dat we dat konden doen. En ik kwam dat presenteren en ik had daar gezegd van ja, kwam het ook op Kimball terug. En ik zeg van ja, toen als Kimball zijn laatste boek geschreven heeft waar dimensionaal modelleren in uitgelegd werd, toen heb ik mijn eerste tong gedraaid. En al die directeurs die stonden daar en hun mond viel open. Ja. Maar ze zijn dat nooit vergeten.
Ja, dat geloof ik.
Ja. Je bent bij Bank van Breda. Je hebt dit eigenlijk een beetje toegelicht ook ooit in de voorgaande gesprekken. Maar je bent bij Bank van Breda terechtgekomen omdat je een bedrijf wou helpen om een datastrategie uit te zetten. Je hebt dat dan ook mogen doen bij Bank van Breda. Wat versta je daar juist onder?
Goeie vraag. Complexe vraag ook wel, vind ik persoonlijk.
Breed.
Ja, zeer brede vraag. Bij het bepalen van een datastrategie is het voor mij persoonlijk ongelooflijk belangrijk dat dat gekoppeld is aan de strategie van uw onderneming in het algemeen. Dat moet ondersteunend zijn. En dan denk ik soms wel van ja, een datastrategie. Voor mij bestaat dat uit drie belangrijke elementen. De drie W's noem ik dat. Je hebt de wat, je hebt de wie en je hebt de waarom. En wat de wat betreft, ja, vind ik het heel belangrijk om te kijken naar wat hebben wij hier eigenlijk? Welke databronnen bestaan er? Ook, wat is uw legacy? Omdat je nooit van een wit blad kan of mag vertrekken, in mijn ogen. Je komt ergens in een context. Die context is de strategie van de bank, maar ook wat er vandaag de dag bestaat. En dat is eigenlijk uw startpunt om iets uit te werken. Daarin vind ik het heel belangrijk dat we, als we naar die wat kijken, dat je er ook voor zorgt dat er wat er vandaag bestaat als legacy en ook al zijn dat minder goede dingen, dat die ook een plekje krijgen in die nieuwe strategie. Ik ken heel veel bedrijven waar dat ze waar het statement was van oké, we gaan een nieuwe datastrategie bouwen. We hebben er prachtige ideeën van. We gaan er ook een prachtig platform van maken. En we gaan alles wat we vandaag hebben, gaan we migreren naar dat nieuwe platform. Maar dat heeft als bijzonder groot nadeel dat er 3 jaar lang, om nu iets te noemen, niks nieuws ontwikkeld kan worden. Want eerst moet al die legacy overgezet worden op het nieuwe platform. En dan beloven we melk en honing en gaat alles prachtig werken en iedereen gaat kunnen doen wat die graag heeft. Maar dat betekent wel dat je bedrijf 3 jaar stilstaat. Want je implementeert geen nieuwe dingen. Welk bedrijf kan vandaag de dag nog 3 jaar stilstaan? Dus vaak starten die initiatieven en na 6 maanden komt al de vraag van ja, maar ja, dit is toch wel belangrijk en kunnen we dat nu al doen? En dan begint dat te vertragen. En na 7, 8 jaar zit iedereen met de handen in het hoofd van ja, hoe komt dat nu nog altijd niet af is? Dus ik vind dat helemaal de verkeerde strategie of de verkeerde aanpak. Ik zie het meer is van bekijken wat we vandaag hebben en hoe gaan we dat stilletjes aan inbedden in dat nieuwe platform. En dat gaat een tijdje naast elkaar blijven bestaan, dat is niet erg. Maar de nieuwe dingen die we gaan maken, die stoppen we in het nieuwe platform en het oude blijft bestaan. En als we daar grote wijzigingen op hebben, dan gaan we dat stapsgewijs in het nieuwe platform implementeren. Het andere stukje van die 3 W's, dat zijn dan de wie... Ja, wie is onze klant eigenlijk en voor wie doen we het? Komen we terug naar van wie gaat dat platform allemaal gebruiken? Gaan we dat in eerste instantie gebruiken voor wettelijke rapportering in het geval van een bank? Of hebben we ook het strategische luik dat erbij komt? Wat doen we met operationele rapportering? Ik denk dat heel belangrijk is dat ook een keer in kaart gebracht wordt van ja, wie gaan die consumers zijn? Je hebt een aantal data scientists die aan informatie willen. Dus in de perfecte wereld kunnen we ervoor zorgen dat je eigenlijk een platform maakt dat ervoor zorgt dat of het nu data is aan een nationale bank gaat, dat diezelfde data ook gebruikt kan worden voor de data scientist, maar dat ook gebruikt kan worden in operationele rapportering en dat je directies de juiste keuzes kan maken op basis van die gegevens. En dan het laatste stukje, de waarom. Er moet altijd iets tegenover staan. Hè. Je kunt het prachtigste platform maken, state of the art. Iedereen komt er naar kijken, mond valt open, mooi, goed gedaan. Maar er moet een return on investment zijn. En dan is het juist belangrijk, denk ik, om die koppeling terug te maken van wat zijn de strategische doelstellingen van de onderneming? En dat je dat gaat koppelen eigenlijk met de datastrategie die je gaat uitbouwen. Dan denk ik vaak van, je hoort wel eens van, wij willen data-driven zijn. Dan denk ik, ja, nee, ik wil persoonlijk niet data-driven zijn. Ik vind dat we een data-centric organisatie moeten zijn. Ik geloof veel meer in een data-driven organisatie, waar data ondersteunend is in de besluitvorming en dat je mensen zoveel mogelijk informatie geeft om de juiste keuzes te maken. Data-driven in de strikte zin van het woord is dat je de beslissingen gewoon laat voortvloeien uit de data zelf. Wat ik toch een beetje bijzonder vreemd vind. Ik heb zo ooit gesolliciteerd voor een IT-directeursfunctie in een ziekenhuizengroep. Dat was een externe partij en ik was aan het vertellen van ja, ik heb heel veel ervaring in data. En die vertelde, ah ja, wij zijn ook data-driven. Onze sollicitanten, we stellen er een aantal vragen uit. Dat is een model. En dan zegt de data dat we daar moeten mee voortgaan of niet. Dus ik heb die man 3 kwartier proberen te overtuigen dat toch misschien niet de juiste zienswijze is en dat er meer elementen zijn dan wat die datamodellen kunnen capteren. Ik ben toen niet weerhouden, maar ik hoop toch dat die mens af en toe nog eens aan mij denkt en dat het vooral belangrijk is om data te zien als een belangrijke enabler, maar geen besluitvormer aan zich.
Ik ben het volledig eens met wat hij vertelt. Zeker het voorbeeld dat je aanhaalt van het systeem dat beslist of iemand moet weerhouden worden of niet. Ja, het is een en-verhaal. Hè. Dus de data is superbelangrijk en het moet u helpen om betere beslissingen te maken. Maar het kan niet uw beslissing volledig gaan drijven of zo. Dus data is superbelangrijk. Ja, ik zou tegen mijn eigen winkel spreken als ik nu het tegendeel zou zeggen. maar het is inderdaad een eindverhaal. Het moet heel goed binnen uw bedrijf passen. Dus daarom dat ik ook vind de strategie dat jullie hebben bepaald en het bepalen van een strategie aan zich is cruciaal. He, want je moet weten wat je met die data gaat doen, aan wie dat je die data gaat bieden en waarom dat je het uiteindelijk doet. He, dat zijn de drie W's die je ook aanhaalt. Dat is cruciaal binnen elk bedrijf, denk ik. Hoe klein of hoe groot je bedrijf ook is, je moet goed weten waar je mee bezig bent.
Ja, dat is ook iets dat we wel steeds meer op hameren. Want ik heb nu al een paar keer het gevoel gehad van, ja, dat is exact ook wat we altijd wel proberen te zeggen. Vertrek vanuit die strategie, en ook vanuit de bedrijfsstrategie. En jullie doen het dan naadloos en dat is
heel naadloos.
Ons best. Oké, naadloos mag ik niet zeggen. Nee, maar hoe zorgen jullie er dan eigenlijk voor? Want vertrekken vanuit die bedrijfsstrategie, super. Maar hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen binnen het bedrijf, al dan niet met data bezig, ook wel mee is in het verhaal? Want uiteindelijk, jullie verhaal is dan vooral datagericht, maar ja, niet iedereen is daar in geschoold, om het zo te zeggen.
Nee, en dat hoeft ook niet zo te zijn. En we willen ook niet alles in één keer doen, want dat zien we ook wel als een risico. Hè. We hebben een soort van flow gegenereerd en er zijn heel wat afdelingen die mee willen gaan in dat verhaal. Rond managed self-service en van het een komt ook het ander. Hè. Van, je ziet ergens iets ontstaan, maakt reflectie om, maar iets gelijkaardigs zou ook voor onze afdeling kunnen werken. Dus ja, je krijgt wel wat vragen. Maar we proberen dat heel geleidelijk te doen. En daar is het belangrijk dat kwaliteit voorgaat op kwantiteit. We onboorden liever wat minder afdelingen, maar er wel van dag één voor zorgen dat ze volledig mee zijn, dat ze alle info hebben en alle hefbomen hebben om aan de slag te gaan, om dan een volgende afdeling te onboorden, dan dat we er ineens 7 of 8 tegelijkertijd gaan doen, want dan denk ik niet dat we het gaan kunnen bolwerken. Natuurlijk, los daarvan is er ook een prioriteitenverhaal en sommige dingen zijn belangrijker dan andere en het is niet aan een datateam om te beslissen waar dat de prioriteiten liggen. Op dat vlak zijn we een belangrijke enabler. En daar hebben we binnen de bank een formule van IT-comité's, waar dat telkens een aantal directieleden in zitten. Die IT-comité's zijn heel specifiek op een topic gericht. Hè. We hebben een IT-comité rond kredieten, maar we hebben ook een IT-comité rond data. En daar gebeurt wel een stukje demand intake, maar ook verdere strategiebepaling of hoe dat we de strategie in praktijk gaan brengen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Waar dat we toch op een voldoende hoog niveau, als in de directie, heel nauw betrokken is bij welke initiatieven dat we gaan nemen. En het is elke maand dat we daar ook terug naartoe gaan en dat we vertellen van dat is de vooruitgang dat we gemaakt hebben, hier lopen we tegenaan, dit zijn de mitigerende maatregelen die we getroffen hebben. Om ervoor te zorgen dat elk niveau heel duidelijk is waar dat we naartoe gaan. En dat helpt verschrikkelijk hard. Als je 2 directeuren achter u hebt en die geloven in uw verhaal, ja, dan mag je op je 2 oren slapen en dan wordt de wereld een pak gemakkelijker dan dat je op 7, 8 plaatsen strijd moet gaan voeren om je visie erdoor te krijgen of te ontwikkelen.
Heb je het gevoel dat je iedereen geactiveerd krijgt met dat dataverhaal? En zo niet, waarop haken de mensen dan af?
Ik denk dat we op dat vlak een succesverhaal aan het schrijven zijn. Maar elk succesverhaal heeft ook zijn downsides en zijn mindere kanten. Change is altijd moeilijk. En sommige mensen staan te springen op, maak mijzelf redzaam en laat mijzelf aan de slag gaan. En anderen zijn van, ja, maar ik pak al 15 jaar de telefoon en ik zeg, ik heb dat en dat en dat nodig. En ik wacht dan wel een dagje en dan krijg ik het. Ja, dat is het verhaal en de manier waarop dat je die verschillende types van mensen in het pad trekt, ja, verschilt wel een beetje. En dat is dan het typische change management verhaal. Maar vaak helpt het ook wel heel hard dat als mensen zien dat iets werkt ergens anders, ook al waren ze sceptisch in het begin, maar als je het ziet bij iemand anders en dat is, oh ja, dat is wel fijn en die kunnen dat doen, dan gaan die ook wel mee. En misschien hebben we dat niet helemaal expliciet, maar toch zeker impliciet gedaan van starten met de believers en die dragen het verhaal dan voor u ook wel uit.
Dat vind ik een hele schone, want dat vind ik persoonlijk ook belangrijk. Inderdaad, als je zoiets nieuws wilt aanbrengen, moet je inderdaad beginnen met de mensen die dat er het meest in geloven.
Die trekken de rest altijd wel mee uiteindelijk, maar en dan ook weten waar dat uw lange termijn verhaal naartoe gaat. Hè?
Ja, en het is een verhaal van samen. Hè? Van ja. Binnen het datateam ja, kan je dat niet alleen doen zonder dat er een aantal mensen zijn in de verschillende afdelingen die daarin meegaan, die dat verhaal ook heel, heel erg geloven. Ik heb heel veel steun en hulp gehad van het hoofd van AI en data science binnen de bank. Ja, op een gegeven moment op restaurant gegaan zijn en gebabbeld van hoe gaan we dat hier aanpakken. Ja, en dan heb je direct buy-in en dan kan je beginnen schrijven. Hè.
Wat zijn zo nog obstakels die je hebt ondervonden bij het implementeren van die datastrategie?
Ja, het is vandaag al een paar keer teruggekomen, denk ik, maar heel die data governance en databeveiliging, dat is een moeilijk verhaal. Ik denk dat data governance in het algemeen een moeilijk verhaal is waar heel veel ondernemingen aan beginnen. Twee stappen vooruit zetten, terug eentje achteruit, nog eens een keer herproberen of bijsturen, maar dat is prima. Maar bij mij valt of staat daar heel veel mee, zeker als we kijken naar self-service BI. Het is belangrijk dat mensen weten wat dat ze op een dashboard zien staan of in een rapport of maakt niet uit waar. Uniforme definities, weten wat er achter zit, begrijpen wat dat betekent. Dat is een mooi voorbeeld van wat is belegd vermogen binnen een bank. Dat kan het bedrag zijn dat je in fondsen gestopt hebt, maar wat doe je dan met beleggingsverzekeringen? En binnen beleggingsverzekeringen hebben we dan nog tak 21 en tak 23. En wat pakken we mee? Naar gelang de persoon die dat daar naar kijkt, kijkt daar anders toe. Dus het is wel heel belangrijk dat die definities mooi gedefinieerd zijn. En als er een cijfer staat, dat er achterliggend ook wel begrepen wordt. Dat betekent dit en dit. En dat hoort daar niet bij. Wat er ook wel voor zorgt, ja, vroeger in de mooie tijd van we maken lijstjes, kon ook iedereen zeggen van ik wil belegd vermogen en voor mij betekent dat en dat. En die mens was geholpen, maar als je dat rapportje dan naast een ander gaat leggen, dan krijg je ineens andere cijfers en dan ontstond de discussie daar. Dus daar willen we nu zo ver mogelijk van wegblijven. Maar dat betekent ook wel dat er heel veel discussies zijn over die uniforme definities. En daar hebben we een aanpak van een vraag wordt gesteld. Hè, we gaan een nieuwe measure toevoegen aan ons dataplatform. Dan vragen we, wat is de definitie? Die wordt uitgeschreven, wordt de vraag gesteld, is die breed gedragen? Ja, ik heb dat besproken met die en die persoon. Oké. En dan ben je ook meteen de owner. Dat is het idee. Van, jij vraagt de measure, je wordt standaard de owner. Als er morgen iemand anders komt en zegt van ja, maar de gespreide portefeuille, ik zie dat die definitie is. Ik zou daar eigenlijk iets willen aan veranderen, want ik vind dat oké, dat is goed. Maar de owner is daar, gaat daar maar mee babbelen. Kom er samen uit en laat het maar weten. En als dat veranderd moet worden, dan gaan we dat implementeren en twee dagen later heb je dat. Maar dat is de manier om dat ownership zo een beetje vast te zetten. Want ik wil geen praatbarak met 25 mensen die tot een definitie moeten komen. Want dan ben ik 3 weken kwijt, vooraleer dat er ook maar iets is. En dan staat dat in productie. En dan zijn er toch weer andere mensen die daar een mening over hebben. Dus we hebben gezegd, degene die met de definitie komt, wordt de owner. En vecht het dan maar uit achteraf. En we zullen dan wel refactoren als dat nodig is. Dan winnen we nog steeds meer tijd dan eerst de volledige discussie. Voor sommige dingen legt de overheid dat op en dan is het heel simpel. Hè? Dan is er geen discussie. Dus soms rule de overheid. Ja, ja.
Heb je het gevoel dat nu dat je echt dat ownership zo vastlegt, dat mensen beter nadenken voordat ze naar jullie komen?
De bewustwording is wel alleszins een pak groter. Ook omdat uw naam daarnaast staat, hè, een soort van datacatalog, wie dat de business owner is. Dus ja, uw naam staat daar. Hè. Dus het is niet zo van oh, vrijblijvend, van iedereen kan dat zien. Dat is de persoon die beslist heeft dat dat de definitie is.
Nee, het is niet gelijk de suggestiebox.
Nee, inderdaad. Ja, klopt.
Je leidt ook een heel datateam. Welke rol speelt dat team in het realiseren van die complexe projecten?
Op dat vlak zijn we een beetje geëvolueerd van een klassiek rapporteringsteam dat helemaal op het einde van de ketting zat als het gaat om grotere projecten, naar een team dat vaak wel een beetje de spin in het web is en dat van in het begin betrokken wordt bij projecten. Data is op dat vlak zo belangrijk geworden en zo breed dat de rol van het team ook heel vaak is van er komen nieuwe dingen bij. Stom voorbeeld te geven, marketing automation. Wat je in principe implementeert hè, om mails uit te sturen, om marketingcampagnes op te bouwen, om leads te genereren. Maar die informatie kan ook veel breder gebruikt worden. En dan is de rol van het team wel om die data ingesten te doen in ons dataplatform. Om te kijken van welke informatie is misschien ook wel weliswaar geanonimiseerd. Heel interessant om data science of AI-modellen op te bouwen. Dus we denken op dat vlak ook wel veel actiever mee in het end-to-end proces van nieuwe softwareontwikkeling. Waarbij onze rol ja, heel sterk gefocust is op welke data gaan we op welke manier packagen, aan wie gaan we dat beschikbaar stellen, welke anonimisatiestappen moeten daarin gebeuren, maar ook heel het data governance verhaal van het bouwen van definities, het verrijken van elementen met metadata.
En als je nu kijkt naar gewoon aan het datateam aan zich, wat is dan het belangrijkste talent dat iemand moet bezitten in je team?
Ik hecht heel veel belang, en ik niet alleen, dat is iets dat bankbreed gaat, dat is dat mensen end-to-end kunnen denken. Als ik kijk naar het team, dan hebben wij data engineers en dat is het. We hebben geen analisten, we hebben geen testers, we hebben geen release engineers. Dat is een rol en we verwachten van iedereen dat zij al die elementen of deskundigheden die je nodig hebt om een dataproject tot een goed einde te brengen, dat zij dat allemaal in zich hebben. Wat niet wil zeggen dat iedereen even goed in alles moet zijn. We hebben wel mensen die sterker zijn in het analytische. We hebben een aantal bijzonder technische mensen. Maar dan nog is het ongelooflijk belangrijk en hameren daar ongelooflijk hard op dat iedereen toch de minimumlat haalt om zowel analyse als development, als stakeholder management, als project management, om dat allemaal wat te kunnen. De reden daarachter is omdat ik vind dat we een relatief groot team hebben. We zijn 10 à 12 mensen, 10 mensen intern en dan nog een beetje aangevuld met externe medewerkers. Dat is relatief groot, maar als we kijken naar de span die we dekken binnen de bank, is dat ook heel breed. Wat maakt dat we er toch voor moeten zorgen dat mensen inwisselbaar zijn en dat het niet in silo's is van als er ergens een probleem is, oh ja, dan moeten we aan Nico vragen. Ja, maar ja, Nico is 3 weken op verlof. Ja, dat is jammer. Zo mag het niet werken. Dus ik vind het heel belangrijk dat mensen inwisselbaar zijn, dat mensen ook met elkaar babbelen, dat er samengewerkt wordt in groepjes van 2, 3. Dus voor mij is dat eigenlijk nog steeds het belangrijkste wat voor mij een goede data-engineer moet zijn. Heel breed.
En in welke mate is domeinkennis belangrijk?
We zijn een bank en een bank doet aan betalingsverkeer, doet aan kredietverlening, doet aan vermogensbeheer. Dat zijn allemaal heel specifieke dingen. En het is wel belangrijk dat er een aantal mensen zijn in het team die bank ademen. En we hebben er zo wel een paar die, ja, die met wettelijke rapportering bezig zijn, die heel, heel banktechnisch te werk gaan. Dus dat is zeker niet onbelangrijk. Het is wel zo dat we als IT binnen de bank zo georganiseerd zijn dat we ook een aantal domeinteams hebben. We hebben een IT-team verantwoordelijk voor kredieten, eentje voor beleggingen en zo verder. En daar zit ook heel veel technische kennis. En dat zijn ook de mensen die het eerste aanspreekpunt zijn voor de business. En wij zitten in de tweede lijn om te ondersteunen. Dus domeinkennis heel belangrijk, maar het brede is minstens even belangrijk. Maar zonder kennis van uw data kom je ook nergens. Hè. We moeten er ook niet flauw over doen.
Welk misverstand over data-engineers zouden jullie graag de wereld uit willen helpen?
Ik denk dat er niet zo heel veel vooroordelen zijn over data-engineers. Meer over DBA'ers, denk ik. Maar die komen dan vanuit de data-engineers misschien. Ja, je bent altijd DBA'er geweest vroeger, nee?
Ja, inderdaad, ja. Voor mij, het misverstand dat ik heel graag uit de wereld zou helpen, dat is dat men denkt dat een data-engineer een IT'er is die alle IT-problemen kan oplossen. Want ik werk wel met computers, maar ik ken zelf niks van computers. Dus als de tante of het neefje of het nichtje komt vragen van ik heb een probleem met mijn PC, dan denk ik, ja, dat is heel jammer, maar ik ga u ook niet kunnen helpen.
Ja, dat ken ik wel.
Ja,
en het ergste is, mijn schoonmoeder contacteert hem wel eens vaker als haar computer weer vastloopt of het facturatiesysteem aan de zaak werkt niet of wat dan ook. En dan zijn ze altijd de eerste contact. Zo, ja, jij werkt toch in IT? En dan denk ik, ja, maar ik doe sales en marketing, dus ik wil u helpen. Ik zal er eens naar kijken. Ja. En dat is het dan ook, want meer kunnen niet doen. Nee, ik denk dat er heel wat interessante tips naar boven zijn gekomen. Hoe dat jullie het doen en waar dat de luisteraars denk ik heel wat kunnen uithalen om het bij hun eveneens toe te passen. Wij sluiten altijd af met nog één vraag. En dat is, wie zou Hans zijn mocht hij niet in data werken bij Bank van Breda?
Ik hoop een gerenommeerd arts, maar een verpleger zou misschien ook al wel oké zijn.
Oké, totaal andere winning. Ja. Van waar komt die interesse?
Ja, ik ben altijd wel een beetje geïntrigeerd geweest door ziekenhuizen en dat kleine fabriekjes zijn waar dat elke dag opnieuw het verschil gemaakt wordt. Dat gaat er over leven en dood. En ik heb ooit een bedrijfspsychologe die in een van mijn vorige bedrijven waar ik gewerkt heb, die ons een beetje hielp rond management en al die zaken. En die zei altijd, als het ging van, ja, we hebben problemen en hoe gaan we dat oplossen? En die zei altijd van, je moet je altijd de vraag stellen van, dat is een probleem, maar als ik dat niet oplos, gaat er dan iemand dood of niet? En ze zegt van, als het antwoord negatief is, er gaat niemand dood, dan moet u de vraag stellen, is het dan wel zo'n groot probleem? En die zei daarachter, maar dat geldt niet voor dokters. Okay. Dus ja, ik vind dat levensreddende en dat zorgzame, ik heb daar heel veel respect voor. Ik vind dat heel mooi. En in een ander leven had ik misschien dat wel gedaan. Maar ik zal nu proberen om met data de wereld zo goed als mogelijk te maken en op dat vlak een steentje bij te dragen.
Oké, heel mooi. Zo zijn we bij het einde gekomen van deze aflevering. Bedankt Hans, Ferre en natuurlijk ook bedankt aan onze eigen Dalai Lama. Wil je meer weten? Surf dan zeker naar onze website en ontdek hoe wij je kunnen helpen om jouw dataoplossingen naar een hoger niveau te tillen. Tot de volgende keer!